Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Broeder en zuster van Walsum, fijn dat u er ook bent. We zien uit naar uw presentatie over een interessant onderwerp, de reformatie in Vlaanderen. Fijn dat u hier in ons midden kunt zijn. En ook gasten welkom. En ook hen die thuis met ons meeluisteren. Fijn dat u ook verbonden bent. En we hopen op een goede en een gezegende middag met elkaar. We willen eerst met elkaar zingen. Ik zie dat onze vaste organist niet aanwezig is. Maar er zijn... Oh, Piet. Fijn dat u ook wilt spelen. Zullen we dan zingen Psalm 88? Psalm 88. We zingen de versen 1 en 2. O God, mijns heils, mijn toeverlaat. Tot u hef ik mijn droeve klachten. We willen met elkaar mediteren over de Canaanese vrouw. U weet, ik probeer zo van tijd tot tijd hier te mediteren over het leven van Elia. En daar hopen we ja, te zijn de tijd wel rustig mee door te gaan. Volgende keer zal het, zo de Heere wil, ook een lijdens- en een paasmiddag zijn in maart. Maar we hopen gewoon rustig verder te gaan bij een andere gelegenheid met het leven van Elia. Maar broeder van Walsum vroeg mij of het mogelijk was om te mediteren over de Canaanese vrouw, die bekende geschiedenis. Dat paste ook bij zijn lezing en daar willen we graag aan voldoen. Dus in verband daarmee willen we eerst zingen Psalm 88, de versen 1 en 2.
Grave dalen.
Dank u wel, Piet, voor het begeleiden. Ja, deze indrukwekkende woorden, een klacht uit de nood, dat kan ook beleefd worden in het geestelijke leven. Ik geloof de Heere leidt ook al zijn kinderen, dat ze hier ook iets van zullen kennen in hun leven. Dat er momenten zijn dat alles donker kan lijken voor de ziel. En daar heeft de Heere ook zijn bedoeling mee. En we geloven dat dit ook het hart typeert van de Canaanese vrouw. We willen met elkaar lezen Matteüs 15. Matteüs 15. We lezen de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, 21. Tot en met 28. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Zullen we samen de Heere bidden? Heere, heilige, drieënige God, wat een zegen en een voorrecht dat we tot u mogen komen in het gebed. In ons is geen waardigheid, in ons is geen gerechtigheid. Nee, er ligt een diepe kloof tussen u en ons. En vanuit ons is er ook geen gaan tot u. Het is omdat u tot ons komt in uw lieve Zoon, de Heere Jezus, dat wij tot u mogen gaan. En daarom komen wij tot u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En we pleiten op zijn verdiensten. En we bidden u of u ons om Jezus wil, wilt verhoren. En zo bidden wij u een zegen over ons samen zijn vanmiddag. Geef, Heere, dat de overdenking van uw woord goed voor ons zal mogen zijn. Laat het onze gedachten mogen opwekken. Het is een bekende geschiedenis. En er is ook vele malen over gepreekt. Maar wij bidden u, laat het opnieuw voor ons levend en vers mogen zijn, omdat zo uw woord is. Het is nieuw, elke keer weer, omdat uw Heilige Geest het dan toepast aan het hart. En dat hebben wij zo nodig, opdat wij ook deze gestalte van deze heidense vrouw in ons leven zouden mogen herkennen. En daarom is er troost en bemoediging, ook voor hen die voor hun eigen beleving zo vaak in het donker zijn. Heren, wij willen u vragen of u in ieder van ons wilt gedenken in onze persoonlijke omstandigheden. Heren, wilt u ons een toevlucht zijn in moeite die er kunnen zijn, wanneer omstandigheden veranderd zijn in het leven, wanneer onze man of vrouw er niet meer is, of wanneer er andere moeite zijn, of wanneer wij ook de zwakte van het lichaam ervaren, of dat er andere vragen of worstelingen kunnen zijn. Heere, wilt u ons aan u verbinden? Zegent u onze gemeente, woon met uw woord en geest in ons midden. Doe niet zoals wij het verdiend hebben, maar wil ons uit genade zegenen. Wil broeder Van Walsum gedenken, laat hij met blijdschap en vreugde en overgave ons mogen inleiden in dit belangrijk onderwerp. En geef, Heere, dat ook nu in dat Vlaamse land uw woord toch helder opnieuw mag gaan schijnen. Dan denken we ook aan het evangelisatiewerk daar, ook in de stad Gent, waar broeder Van Luttikhuizen arbeidt. Zegen zijn werk, Heere. En wil ook daar nog steeds een gemeente vergaderen. We bidden u voor de gevangenissen daar in België, waar ook evangelisatiewerk gedaan wordt. Wil ook daar vandaan ook nog trekken tot hen die u vrezen. Heere, sterk uw dienaar in het spreken. Help ons in het luisteren. Uit genade. Amen. Geliefden, ons gedeelte dat we overdenken begint met die diep ingrijpende woorden. En Jezus vandaar gaande. Als we dat lezen, zoals helaas zo vaak is bij ons, dan zijn we geneigd eroverheen te lezen. Maar hoe goed is het om rustig het woord van de Heere te lezen. Want er ligt zoveel in opgetast. En dan zitten we echt niets erin te leggen wat er niet is. Maar dan is het tot onderwijs. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Het is bijna ongelooflijk om dit te lezen. Want de Heere Jezus was toch gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En hier lezen wij dat hij vertrekt. Hij gaat weg. Hij gaat daar, dat is uit Galilea, vandaan. Waar de Heere Jezus zo vaak is tegengewerkt. Hij, de prediker, die zoals geen ander kon preken. Ze stonden versteld van zijn leer. Hoe hij preekte, het was met macht. En zelfs de kinderen konden hem begrijpen. En wat is hij daar tegengewerkt? Voor de een was het te zwaar en voor de ander was het te licht. Ja, echt hoor, deze reden is hard, zeiden sommigen. En anderen zeiden, ja, maar hij gaat tegen de inzetting van de ouden in. En hij laat zijn discipelen zomaar arend plukken op de Sabbat. Nou, dat is veel te licht. Ze hadden allemaal wat te zeggen. En de ene was er te trots voor. En de ander wilde niet buigen. En de ander had juist een vrouw getrouwd. Of een stuk land gekocht. Ze hadden allemaal bedenkingen. Ze hebben hem tegengewerkt. En toen is de Heere Jezus weggegaan. Gelukkig niet voorgoed. Want hij kwam nog weer terug. Het was toch wel 2 dagreizen hoor, naar Tyrus en Sidon. Maar ja, dan was het toch wel daar een heidense omgeving. Ja, daar was niemand die op de Heer Jezus stond te wachten. En toch was daar iemand die op hem wachtte. Of die tenminste van hem gehoord had. En die ook niet de middelen had om 2 dagreizen weg te gaan. Ze had per slot van rekening nog een dochter. En die dochter was er zwaar aan toe. Vaak volkomen overstuur. Nee, die kon ze echt geen 4 dagreizen. 2 heen, 2 terug. Nee, die kon ze echt geen 4 dagreizen alleen laten. Maar toen kwam de Heere Jezus daar. En hoe? Dat weten wij niet. Maar ze hoorde ervan. Ja, dat kunnen we gerust aannemen. Ze hoorde dat Jezus in het land was. Dat Jezus in haar streek was. Dat Jezus vlakbij was. En toen is ze gegaan. Wanneer de Heer het licht van zijn kandelaar voor een tijd wegneemt uit Galilea, dan gaat het licht ergens anders schijnen. De Heer had het ook tot zijn discipelen gezegd, wanneer ze ergens waren en ze gingen preken in een dorpje en de mensen wilden er niet ontvangen en hadden allemaal wat te zeggen, dan schud het stof af en ga naar het volgende dorpje, waar ze u wel zullen ontvangen. En wat de Heer Jezus zijn discipelen zei, dat doet hij hier nu ook zelf. Hij gaat weg. En ja, dan is het toch een zegen wat er nu gaat gebeuren. Want nou zal dat woord, wat Simeon gezongen heeft, dat zal dan toch eens vervuld worden, dat er nu de Heere Jezus tot een licht gesteld wordt, tot verlichting der heidenen. Nou, dat gaat nu gebeuren. Och, wat is dat toch heerlijk. Die arme vrouw, die geen kant op kon met haar dochter. En dan zien we die vrouw, een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië, staat er in Markus 7, de parallelgedeelte. De Joden waren gewoon alle heidenen te benoemen als Grieken, Grieksen. Maar hier zien we Matthäus. Matthäus, dat was voor de Joden geschreven. En zij konden wat beter onderscheid maken. En die vrouw deze delen van Tyrus en Sidon wordt hier aangewezen als een Canaanese vrouw. Dus ze hoorde bij de oorspronkelijke bevolking. Ze had eigenlijk niet eens mogen leven. Waarom niet? Nou, ze was een Canaanitische. En de Heer had eens geboden tot Jozua dat zij om hun zonden rechtvaardig gedood moesten worden. Maar dat hadden de Joden niet allemaal gedaan. En zij was er nog. Maar deze vrouw wist dat niemand haar helpen kon. Haar afgoden niet. Geen mens daar. Maar toen Jezus daar kwam, toen wist ze, maar Jezus kan mij helpen. En dan komt ze. En ziet. Kijk eens aan. Ziet wat er nu gebeurt. Meester, we waren hier toch onbekend. U wilde toch ons apart nemen om met ons tijd, met ons 12 te spreken over uw koninkrijk. En ziet, een Canaanese vrouw. Zo'n heidin. Ja, daar hebben wij geen omgang mee. Zo'n vluchteling. Zo'n Syriër. Daar hebben wij geen omgang mee. Een Canaanese vrouw. En die kwam tot hem. Zeggende. Er zit actie in die woorden. Komende. Zeggende. voor ons levende voorgesteld. Heere, gij zonen Davids. Wat een belijdenis. Heere, Kyrios, meester, Heere, gebieder. U die alles kunt gebieden. Hoe bestaat het? Een Canaanese vrouw die erkent dat de Heere Jezus de Kyrios is, de Heere, de koning. En dan zegt ze nota bene, gij zonen Davids. Dat was de Messiaanse aanspraaktitel. Dan zeiden de Joden geen eens, ja, zei Bartimeus daar ook niet hetzelfde. Maar die was blind. Maar hij zag het. Wat de Joden niet zagen. Oh nee. Maar deze Canaanese vrouw ziet het ook. Gij zonen Davids. Ontferm u mijner. U bent de Messias. Hoe wist die vrouw dat? Uit het gehoor. Uit het gehoor. En hoe weet u het? Ook uit het gehoor. De Heilige Geest had die woorden binnengebracht. Hoeveel preken zal ze gehoord hebben? Nou, ik denk geen één. Maar ze had wat geroezemoes gehoord. Dat er iemand opgestaan was daar. Een groot profeet. En ze kwamen van heinde en verre tot hem. Ook uit de delen van Tyrus en Sidon waren ze er ook geweest. En ze kwamen terug en ze vertelden. En die vrouw dacht, dat is toch wat. Dat is toch wat. En nota bene, dan komt deze grote profeet. Ja, dat moet de Messias van de Joden zijn. En zo viel ze voor hem neer. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat een bijzondere vrouw. Ze is een voorbeeld hoor. Ze had alleen maar wat van horen zeggen gehoord. Niet eens een preek. Van geen ene dominee. Maar ze geloofde in de Heere Jezus. Met het weinig licht wat ze had. Geloofde ze in de Heere Jezus. En ze had haar dochter lief. Nee, ze heeft haar dochter niet verstoten. Ze heeft niet gedacht, hoe kan ik van mijn dochter afkomen. Nee, ze had haar dochter lief. Ondanks dat het zo moeilijk was, bezeten, wat zal het geweest zijn, zwaar gehandicapt. Niet te zeggen dat een handicap bezetenheid is, nee, dat moeten we helemaal niet denken. Maar hoe zal het geweest zijn? Verschrikkelijk. Er wordt geen beschrijving geschreven, gegeven hier. Nou, die dochter was in grote nood. Die Canaanese vrouw in grote verdrukking. Ze zou het ook niet begrepen hebben waarom dit haar nou overkwam. Misschien gaat u ook door moeite heen dat u het ook niet begrijpt. Misschien gaat u ook door verdrukking heen. En u zegt misschien ook wel eens waarom. Dat het u ook aangrijpt. Dat alles nutteloos lijkt. Dat echt niet zo goed gaat. Dat u alleen maar donker ziet. En u denkt het gaat mis. Jozef in de gevangenis. Die jongen heeft ook gedacht het gaat mis. Hij had alleen maar in Gods weg gewandeld. Zijn leven lang bij Jacob en bij Potifar. Hij dacht ook het gaat mis. Maar het ging niet mis. En Johannes de Doper. Daar in dat fort Machaira. Daar boven de Dode Zee, in een kerker. Het gaat mis. Hij had toch de wan in zijn hand. Waar is hij nu? Hij zou zijn dorsvloer doorzuiveren en de bijl is reeds aan de wortel van de boom. Het gaat mis. Het ging niet mis. Johannes ging naar de hemel. Eén slag. Hij ging naar de hemel. De discipelen in een storm op zee, oh, het gaat mis. In de nood, in de moeite, in de bestrijdingen, in de aanvechtingen. En we moesten hier naartoe. We werden gedwongen om in het schip te gaan. En nu in de storm. Het gaat mis. Maar het ging niet mis. Het hebben ze versteld gestaan. Wie is deze? Hij gebiedt de zee. En de storm. En de wind. En ze luisteren naar hem. En die Canaanese vrouw dacht ook, het gaat mis in haar ellende. Maar het zou toch niet misgaan met haar. Want de Heere gaat juist door de druk zijn wonderen doen. Hij is dezelfde. Hij verandert niet. Hij kent hen die naar hem opzien. Nou, de Heere antwoordde haar niet één woord. Niet één woord. En wat deed die vrouw? Ze bleef doorroepen. Kijk, dat kunt u lezen, kunt u opmaken hier. Uit het geïnspireerde woord van God moeten we goed lezen. Staat daar in vers 23, zij roept ons na. Dus het was niet één keer. En hoort de Heere niet en ze loopt verder. Maar hij luistert niet. Nee, ze roept na. Hè? Dan komen we terug weer bij die actieve werkwoorden in 22. Komende, zeggende. En in 23, ze roept ons na. Ze blijft maar roepen. Hij antwoordde haar niet één woord. Hij deed net alsof ze er niet was. Maar zij kon niet ophouden. Ze ergert zich niet aan het zwijgen. Ze gaat de Heer Jezus niet beschuldigen. Ze beleed hem als de Messias. En ze ging maar door. U daar nooit mee geworsteld? Met die gebeden die niet verhoord werden? Zien we in de Bijbel ook hoor. Jeremia, die machtige profeet. Wat een man. Zo geprofeteerd. Geslagen. In de gevangenis geworpen. Van alles meegemaakt. Jeremia 14 vers 9. Waarom zoudt gij zijn als een held die niet kan verlossen? In Psalm 44 willen we zo meteen ook zingen. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Die vrouw blijft roepen. Wat een nacht. En de Heere Jezus zwijgt. Alles donker om u heen. En er is geen hoorder. Er is geen antwoord. Alles lijkt donker. En dan opeens is er een lichtpunt. Een kleine lichtpunt. Ze krijgt hulp. Van die discipelen. Het was niet zo netjes wat die discipelen eigen zeiden. Ze zeiden, geef het haar nou maar, dan gaat ze tenminste weg. Nee, het was niet uit liefde. Dat zijn de evangeliën toch heel duidelijk beschreven, menselijk. Precies zoals het was. Nee, die discipelen waren geen heiligen, zoals wij dat noemen. Laat haar van u, want ze roept ons na. Dan zullen de mensen opmerken dat u er bent en dat willen we niet. Maar de Heer Jezus geeft haar geen antwoord. Hij geeft wel antwoord aan de discipelen. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Straks dan zullen de apostelen uitgaan ook naar de delen van Tyrus en Sidon. Maar niet nu. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar die vrouw blijft achter hen aankomen. Ze heeft het ook gehoord. Want ze was al dichterbij gekomen. En dan blijft ze toch roepen. Dat is nou het geloof. Dat blijft roepen. Het kan niet stoppen. Psalm 18, vers 7. Als ik bang was, riep ik de Heere aan. En Psalm 88, wat we gezongen hebben. Maar ik, Heere, roep tot u. En 130, vers 1, dat kent u heel goed. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En zo riep deze vrouw. Wat een voorbeeld. Ze voelde niets. Ze had geen belofte. Ze had geen verbond om op te pleiten. Geen doop om op te pleiten. Geen uitnodiging. Geen roeping. Ze had helemaal niets. Misschien denkt u ook, ik heb niets. Want de Heer antwoordt niet. En er is geen stem. En geen hoorder. En het gevoel, nee, God hoort niet. En dan zijn we geneigd maar te denken, ach, ik zal er wel niet bij horen. Ik zal wel niet bij dat kleine bundeltje der levenden begrepen zijn. Dan houden we maar op. Terwijl we uitnodigingen van de Heere hebben. Terwijl we gedoopt zijn, terwijl God zelf met ons in een verbond getreden is. Terwijl de Heer ons leven lang is nagekomen met zijn woord, ja, maar ook met zijn belofte woord. Gelukkig wel. En houden wij dan op, omdat we hem niet voelen? Nou, deze vrouw die hield niet op. En wat gebeurt er dan? Ze komt dichterbij. En ze aanbad hem. Staat in vers 25. Wat betekent dat, aanbad hem? Ze viel voor hem neer. En ze aanbad hem. Ze viel voor hem neer. Haar gezicht op de grond. Als een bewijs dat hij de Heere was. Ze aanbad hem door haar houding. Geen grote woorden. Helemaal geen volzinnen. Helemaal geen citaten uit de Joodse psalmen. Helemaal geen citaten die de Heere zelf ons geopenbaard heeft in zijn woord. Dat ik de Heere ben, barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid en langmoedig, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Nee, dat heeft die vrouw allemaal niet gezegd. Dat wist ze ook allemaal niet. Die vrouw aanbad hem zonder woorden. Dat kan ook hoor. Dat u geen woorden meer hebt. En dat u gaat neerliggen voor God. En wat zegt die vrouw dan? Want ze zegt wel wat. Heere, help mij. Als u nou geen woorden meer hebt, dan blijven een paar woorden over. Heere, help mij. Dat is Bijbels. Staat in de Bijbel zo. Psalm 77, vers 5. Ik was verslagen en sprak niet. En misschien gaat u dan, zoals hier op Flaké zeggen, schreeuwen, huilen. Psalm 6, vers 9. De Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. Ja, dominee, ik heb geen tranen. Had Hiskia ook niet. Ja, hij weende, staat er wel van Hiskia. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand en hij weende. Ja, dat staat er wel van Hiskia. Maar er staat ook van Hiskia beschreven in zijn grote nood. Dat hij piepte als een zwaluw en hij kirde als een duif. Die man had zelfs geen woorden meer. Een zwijgende Jezus. Hebt u het wel eens gehad? Dat u uw grote nood zag en het leek alsof de Heere zweeg en toch kon u niet verder zonder hem. Calvijn zegt ergens dat we onze plaats moeten weten voor God. Als u iets bekend bent met de geschriften van Calvijn, dan zal het u steeds zijn opgevallen dat hij de mens altijd vernedert. En altijd spreekt over onze domheid, onze halsstarrigheid, onze stompzinnigheid, ons ongeloof, onze verharding. En daartegenover de grootheid en de barmhartigheid en de goedertierenheid en het geduld van God. Zo zegt Calvijn, we moeten onze plaats weten. En hoe leren we onze plaats weten? Nou, dat doet God zelf. Hij zet u op uw plaats. God maakt ons klein. En dan ziet de Heer dat we in onszelf nutteloos zijn. Dat we in onszelf zondaar zijn. Dat we klein worden, ja, dat we niets worden. En zo wordt God groot. Zo was deze vrouw ook niets geworden. En ze zag op naar die God. Kijk, dat gebed, hè, Heere, help mij. Dat is authentiek geloofsleven. Dat wist die vrouw niet. Als u de vrouw gevraagd had, wist ze niet. Het kan ook zijn in het geloofsleven. Ja, in het geloofsleven. Dat u worstelt om bekering. Dat u worstelt om een nieuw hart. Dat u worstelt om geestelijk leven. En u vraagt zich af, ik ben zo oud en hoe moet ik God ontmoeten? En dan hebt u geen eigen gerechtigheid meer. En dan ziet u de traagheid van uw eigen hart, waar Calvijn ook steeds over spreekt. En dan ziet u dat u geen waardigheid hebt. En dan ziet u terug op een leven vol tekort en vuil. En dan houdt u ook geen mooie gebeden meer over. Maar dan is het, Heere, help mij. En dan spreekt de Heere die vrouw aan. Ze krijgt antwoord. Hij antwoordde. En wat zegt de Heere? We weten het. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Vrouw, u bent een buitengeworpene. U hoort bij de honden. U hoort niet bij het uitverkoren volk van God. Heeft die angst u ook wel eens bekropen? Dat u er niet bij hoort en dat u als het ware verlamd werd. Vrouw, het kan niet om u, u bent een hond. En wat zegt die vrouw dan? Ze gaat er niet tegen in. Ze gaat niet zeggen, dat is toch gemeen. Ik kan het ook niks aan doen. Ik kan er ook niks aan doen dat ik geboren ben uit Canaanitische ouders. En ik heb toch ook geen misdaad begaan in mijn leven. Ik ben toch ook altijd goed geweest voor mijn buren. Ik heb toch ook altijd zorg gehad voor mijn vrouw, voor mijn dochter. En waarom doet u dit nou mij aan? Dat is toch gemeen, dat is toch niet eerlijk? Nee, niets daarvan. Ze stemt het toe, heren, het is waar. Ja, heren. Ja, heren. Amen, heren. Zo is het. Ik ben een hond. Er is niets in mij. Ik ben een zondares. Ik hoor niet bij dat volkje. Ik val er buiten. Ik val er gewoon buiten. Ja, heren. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Hondekens. Die hondjes die onder de tafel van de kinderen zitten. Ze stemt het toe. Ik ben een hond. Asaf. Ja, heren. Ik was als een groot beest voor u. David, nadat Nathan tot hem kwam, ja, heren, ik ben die man. En Abraham zegt, ja, heren, ik ben stof en as voor u, voor de heilige God. Kijk, dat leert nou het geloof. Klein van onszelf. En dat is toch de beste plaats, niet waar? Om klein te denken van onszelf en onwaardig. Maar dan grijpt die vrouw de Heere aan op het enige woord wat ze ontvangen had. Dit is het eerste woord dat de Heere tot haar spreekt. En daar gaat ze nou op pleiten. Wij hebben heel het woord. Zij één tekst. En daar gaat ze nou op pleiten. Dat is nou het geloof. Ik laat u niet los. Ik pleit op uw woord. Dat is vrijmoedigheid. Dat bewerkt de Heer in het leven van het geloof. Zonder dat die mensen dat zelf doorhebben. Dat ze vrijmoedigheid hebben. Die krijgen toch ook kruimels. Heere, immers zal een wees bij u ontfermd wezen. Heer, u hebt Manasse toch willen verhoren. U hebt die moordenaar toch willen verhoren. En de Samaritaanse vrouw toch willen trekken. U hebt het toch gezegd dat u gekomen bent om zondaren te zoeken? Hier ben ik, ja, heren. Ik ben die zondaar. En wat zegt de Heere dan? Zo mooi. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschiede gelijk gij wilt. Vrouw, nu niet meer hond. Vrouw, groot is uw geloof. Wat is dat toch een woord? Wat zou die vrouw toch opgekeken hebben? Hebt u het wel eens meegemaakt dat de Heere overkwam? En dat uw ziel een gewaterde hof was. U had het helemaal niet verdiend. Maar de Meester was daar. En hij omhelsde uw ziel. Weet u het nog? De wederkerende daad des geloofs. En dat naast de uitgaande daad des geloofs. De Heere sprak tot haar. Waarom was haar geloof nou groot? Omdat zij, ondanks al haar ervaringen, toch vasthield aan het woord van de Heere. Ondanks haar teleurstellingen, bleef ze aanhouden. Bleef ze zoeken. Bleef ze roepen. Nee, ze vond geen grond in haar roepen. Ze vond geen grond in haar bidden. De enige grond was voor haar, gij zonen Davids. En zo riep ze hem aan. Is dat niet een heerlijk woord? Die vrouw wist niet of ze geloof had, maar ze pleitte op dat woord. En als de Heere overkomt, dan zegt de Heere, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan weet u het, hij is de mijne. En ik ben de zijne. En die God leeft nog. Dat kunnen wij niet bewerken. Hoeven we ook niet te bewerken. Dat doet hij. Hij spreekt van vrede. En wanneer er nou voor u niet onmiddellijk een antwoord komt, of wanneer het lijkt dat u met een zwijgende God te doen hebt, denk dan maar aan deze vrouw die niets had. Geen preek, geen belofte, geen uitnodiging. En u hebt duizenden uitnodigingen. Duizenden roepstemmen. Zondag aan zondag. Laten we dan toch maar zeggen, ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130. We gaan die psalm straks zingen. In een wat andere berijming dan u gewend bent. Maar nu gaan we zingen Psalm 44. 44, we zingen de versen 1 en 13. Dat is weer een wat onbekendere psalm, maar die zijn bijzonder mooi. Die moeten gezongen worden. Psalm 44, we zingen de versen 1 en 13. En dan gaan we pauzeren. En dan krijgt broeder Van Walsum het woord. Psalm 44, 1 en 13. O God, wij mochten met onze oren weleer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen wrocht. En vers 13. Waarom, daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen? Waarom vergeten onze ellend en onderdrukking zonder end? En wat we daar verder vinden, 44, 1 en 13.
Meneer Van Walsum zal nu zijn presentatie houden over de protestantse kerk in Nederland. Ik deel er vast mee voor de volgende keer. Dat is weer ook de derde donderdag van de maand. De derde donderdag van de maand maart. Maar dan zal het met een maaltijd zijn. Dan blijven we erwtensoep of bruine bonensoep erna eten. Allemaal ervoor uitgenodigd. En ja, dan weet u dat er vast. En dan wordt de middag gevuld door mevrouw Guit in Derksland. Tweede helft. En die hoopt dan een presentatie te houden over de Flakkeese dracht.
Zo, een minder zakje. Aan deze kant. Hier zitten mijn auto's. Ja, precies. Nou, ik ga het proberen. Fijn, ik hoop. Misschien kan die een klein beetje harder, want ik ben een beetje verkouden. Hij staat op zijn hardst. Ik ga het toch proberen maar. En mocht u het niet horen en ik wat dichterbij moeten komen om te spreken, dan doe ik wel wat stappen naar voren. En dan moet ik maar wat improviseren wat de tekst betreft. Fijn dat ik hier mag zijn. Nee?
Als u de microfoon dichterbij moet staan.
Gaat het zo beter? Ben ik zo beter te verstaan? Nou, ik heb pottertjes bij me, die zijn ook goed. Maar ik sta nu 45 jaar bijna voor de klas. Ik heb nog nooit schor geweest en nou moet ik voor bejaarden spreken. Dus ja, dat is toch besmettelijk, denk ik, op de een of andere manier. Ja, precies. Ik zal hier binnenkort ook, denk ik, als vaste gast zitten. Ja, fijn, geweldig. Goed, ik vind het fijn dat ik hier wat mag vertellen over mijn hobby, de kerkgeschiedenis. En in dit geval de geschiedenis van de kerk in Vlaanderen, in België. Waarschijnlijk zal het u vergaan zoals het mij altijd vergaan is. Nederland, protestant. België, Rooms-Katholiek. Maar zo is het niet altijd geweest. Integendeel. De hervorming is zelfs in Vlaanderen begonnen. De eerste martelaren voor de nieuwe leer zijn in Antwerpen terechtgesteld. U ziet hier op het plaatje. U ziet hier op het plaatje, dat is een stuk beter hè, dit. Zal ik die andere maar afdoen dan, of niet? Nou, als het niet rond gaat zingen is dat niet erg hè. Maar op het plaatje ziet u dus de eerste twee martelaren die in Antwerpen terechtgesteld zijn en dat is in 1523. In datzelfde Antwerpen, daar verscheen de eerste complete Nederlandse Bijbel, de Van Liesveld Bijbel. In datzelfde Antwerpen, daar werd in 1563 de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bray als onze geloofsbelijdenis aanvaard. In Vlaanderen leefde Petrus d'Athene die voor ons een psalmberijming maakte. En die zorgde voor de vertaling van de Heidelbergse catechismus. Het was in Vlaanderen, in België dus, dat de eerste hagepreek gehouden werd en dat de beeldenstorm begon. En het was in Vlaanderen waar de geloofsvervolging het hevigst was en het langst duurde. Om precies te zijn, 74 jaar. En dat is dus een hele lange periode. Hoe begon het daar? We gaan er dus wat aandacht aan besteden, omdat ik toch denk dat wij in Noord-Nederland van die hervorming en van die eerste jaren in Vlaanderen weinig afweten. Hoe begon het daar? Eigenlijk net zoals in Duitsland. met verzet tegen die aflaathandel. Er circuleerden allerlei briefjes in de zuidelijke Nederlanden vooral, met precies de bedragen als je onkuisheid gepleegd had, of nog grover, als je van plan was om onkuis te gaan leven, als je mijneed gepleegd had, als je je vader of je moeder vermoord had en voor alles stond een vast bedrag. Daaronder de handtekening van de paus. Nou was er in Antwerpen een klooster van de Augustijner monniken, diezelfde orde dus als waar Luther bij hoorde. En in deze kerk hielden zij preken tegen die aflaathandel. Ik denk dat ik iets verkeerd doe. Ik ga even proberen of ik het kan herstellen. Even voor de luisteraars thuis, zoals gebruikelijk, laat de apparatuur het weer een beetje afweten. En probeer ik nu de plaatjes weer helder te krijgen. En hij doet het inmiddels weer. In deze kerk, dat is dus de kloosterkerk van de Augustijnen in Antwerpen, die staat er nog steeds, was de toeloop tot die monniken die tegen de aflaathandel protesteerden zo groot dat er galerijen bijgebouwd moesten worden. Dat was niet het enige probleem waar die monniken mee zaten, want ze correspondeerden met Luther en ze waren het eens met de opvattingen van Luther. Ze lazen zijn boeken, ze vertelden daar dingen uit door en zoals u waarschijnlijk weet, sinds 1521... was het ten strengste verboden om boeken van Luther te drukken, te bezitten en te lezen. Vandaar dat de monniken van het Augustijnerklooster worden opgepakt. 13 van hen geven op de pijnbank toe dat ze fout zaten. Althans, zij herroepen hun opvattingen. Eentje ervan vraagt uitstel en twee ervan blijven standvastig. En die twee die worden hier op de markt van Brussel terechtgesteld. Niet in Antwerpen dus, maar in Brussel, omdat ze bang zijn voor oproer. Daar kom ik straks op terug. Ik wil even voorlezen hoe in het Calvinistische martelarenboek hun executie verteld wordt. Langzaam ontbrandde het vuur. En ook al zagen zij de rook opstijgen, nochtans werden zij niet kleinmoedig, maar zij waren, gelijk men uit hun gelaat en ogen kon bemerken, hoe langer hoe meer getroost, standvastiger en moediger. Een zonderlinge blijdschap bespeurde men aan hen, zodat velen meenden dat zij lachten. En toen een van die twee zag dat men het vuur onder zijn voeten aanstak, zei hij dat hij dacht met dat men er rozen onder strooide, zo zacht. In de vlammen riepen zij herhaalde malen Jezus aan, maar werden uiteindelijk door de gloed van het vuur verstikt en offerden aan de Heere hun ziel op. Dit geschiedde op de 1 juli van het jaar 1523... Hun terechtstelling maakte grote indruk. Dat hadden hun preken ook al gedaan, zoals ik net verteld had. En ik ben daarom ijverig op zoek gegaan of ik van deze twee monniken, Hendrik Voes en Johannes van Essen, een preek kon vinden. Dat zou ik verschrikkelijk mooi gevonden hebben. Nou, dat bleek niet te lukken. Ik heb wel een preek gevonden uit 1520 van een andere monnik, uit datzelfde Antwerpen, een zekere Nicolaas Peters. En die preek ging over de Canaanese vrouw. En ik heb er een klein stukje uitgeknipt. En ik denk niet dat iedereen het kan lezen vanwege al de wat al oudere ogen. Ik ga het daarom voorlezen. Zomaar een stukje uit die preek waaruit we straks de kern, of althans een van de kernen van de hervorming gaan afleiden. Deze monnik die schrijft al in 1520, dus dat is 3 jaar nadat Luther zijn stellingen heeft aangeslagen. Het is streng te veroordelen dat de zondaar tot een ander zijn toevlucht zou nemen dan tot Christus alleen. Uit het voorbeeld van de Canaanese vrouw betoogt hij dat wij geen andere advocaten moeten zoeken. Zelfs niet zijn apostelen. Maar wij moeten direct, zonder tussenkomst van iemand of iets, tot Christus zelf roepen. Want Christus is barmhartiger dan al zijn heiligen. En ook al zouden de apostelen voor dit vrouwtje gebeden hebben, Jezus verhoorde haar meer dan alle zijn apostelen en leert ons daarmee dat wij geen voorsprekers nodig hebben die dan tot onze eeuwige middelaar moeten gaan. Ja, zelfs al is het dat hij ons weigert, zo moeten wij toch geen andere advocaten zoeken. Zoals we bij dat vrouwtje kunnen merken, die toen ze afgewezen werd niet tegen de apostelen zei: bidden jullie dan maar voor mij. Want God zocht en beproefde haar geloof. En wie dus een advocaat tot Christus zoekt, die gelooft niet terecht. Antwerpen, de stad van de eerste martelaren. Antwerpen, de stad van de boekdrukkers. De eerste jaren van de hervorming verschijnen er gemiddeld zo'n 10 boeken van Luther op de drukpersen. En ik heb u al verteld, als je toen drukker was en je drukte boeken van Luther, dat kon je het leven kosten. Dus u begrijpt wel wat die mensen daarvoor over hadden. Boeken van Luther, maar ook die eerste complete Nederlandse Bijbel. U ziet hier de titelpagina van die Bijbel, gedrukt door Van Liesveld. En wantrouwende Rooms-Katholieke lezers konden uit de voorkant van die Bijbel al merken dat Van Liesveld best wel sympathie had voor de ideeën van Luther. Want de eerste tekst komt uit Deuteronomium 4 en dat begint met: gij zult daar niet toedoen. En ook niet toe afdoen, enzovoorts, enzovoorts. En in dat stukje, gij zult daar niet toe doen. Ja, daar zit natuurlijk precies het punt waarop het in de Rooms-Katholieke Kerk fout gegaan is. De Rooms-Katholieke Kerk is geen ongeloof, maar het is bijgeloof. Ze hebben er van alles bij verzonnen. Kortom, de Rooms-Katholieke geestelijken stonden helemaal niet zo positief tegenover deze Bijbel, maar ze durfden het toch niet echt aan te pakken. Pas als er dan ergens in 1540 een zesde druk verschijnt, en in die zesde druk staan ook kanttekeningen, en die kanttekeningen komen steeds op hetzelfde neer: alleen bij Christus moet u het zoeken, en niet bij iets of iemand anders. Pas dan grijpen ze in, en Van Liesveld wordt onthoofd. Dan zitten we 20 jaar na de eerste martelaren in Antwerpen. En nog weer eens 20 jaar later blijkt dat de vervolging de Rooms-Katholieke Kerk niet geholpen heeft. Inmiddels zijn er overal al Calvinistische predikers gekomen in Antwerpen. En het Calvinisme bloeit heel sterk. Rooms-Katholieke geestelijken zijn eigenlijk ten einde raad. En de enige aanpak die ze nog kunnen verzinnen is: wij moeten de geestelijke leidslieden van die Calvinistische gemeentes te pakken zien te krijgen. Hoe doen ze dat? Dat doen ze door een vrouw in de hand te nemen, een zekere Lange Margriete, althans dat is haar bijnaam. En die Lange Margriete die loopt overal in Antwerpen rond te vertellen dat ze zo verschrikkelijk last van haar zonde heeft. Dat ze zeer verslagen is, dat ze daarmee is wezen biechten bij Rooms-Katholieke geestelijken. Dat die haar advies hebben gegeven, maar die raad heeft helemaal niet geholpen. Zou misschien zo'n Calvinistische dominee haar geestelijk onderwijs kunnen geven, waardoor ze niet langer gebukt gaat onder haar zonde. Na een hele lange periode van wantrouwen is er uiteindelijk één predikant die toegeeft, en ik had bijna gezegd die erin trapt, dat is een zekere Christoffel Fabricius. En die wordt dan ook inderdaad na een paar ontmoetingen opgepakt en in dit kasteel in Antwerpen op de pijnbank gelegd, maar hij geeft niet toe. En in 1564 wordt hij dan geëxecuteerd, op de brandstapel gezet. En dat gaat gepaard met zulke gruwelijkheden dat de toeschouwers, die best wel wat gewend zijn in die tijd, dat de toeschouwers in opstand komen. En ze pakken grote stenen, smijten die naar de gerechtsdienaars. En uiteindelijk zien de gerechtsdienaars en de politiechef enzovoorts zien geen andere kans dan vluchten. Ze gaan naar het stadhuis, daar brengen ze zich in veiligheid. En het publiek rent naar de brandstapel, trekt de takkenbossen uit elkaar, trapt het vuur uit, snijdt de touwen door. Maar ze zijn te laat, want de beul, voordat hij de vlucht nam, heeft hij de schedel ingeslagen van Christoffel Fabricius en hem bovendien voor de zekerheid nog een dolk in de rug gestoken. En ze zijn dus te laat om hem te redden. U ziet hier een plaatje uit het martelarenboek. Christoffel Fabricius, te Antwerpen, gruwelijk gemarteld en daarna verbrand. Er is over deze executie een heel lang lied geschreven dat je kunt zingen op de wijze van Psalm 79... Ik heb het, althans wat de laatste twee coupletten betreft, op een kopietje gezet. En ik stel voor dat we dat zingen. Dat zijn de laatste twee coupletten. En ik vraag onze organist of hij zo vriendelijk wil zijn om te begeleiden. Ik zou heel erg graag via deze microfoon een klein beetje leiding hebben gegeven aan het zingen, want het is oud-Nederlands. Maar vermoedelijk hebt u het al gehoord of heb ik het net zelf al gezegd. Mijn stem laat het vandaag, ja dat heb ik net al verteld. Mijn stem laat het een beetje afweten. Dus ik zing zelf niet mee of ik brom wat mee op de achtergrond. En ik doe de microfoon dus zometeen even weg. Een enkele opmerking misschien over het lied. Want anders dan begrijpt u niet alles wat u zingt. Als hij ter dood zijn offer zou volbrengen, die hij, dat is dan die Christoffel Fabricius. Uit diepe nood zag men de broeders zingen. Ze hebben dus voordat dat oproer kwam Psalm 130 gezongen. Natuurlijk niet in de berijming die wij hebben en ook niet in de berijming van de Athene, want die kwam pas 2 jaar later. Maar ik kan daar helaas niet over uitweiden nu. En de schout heeft toen gezegd, schiet op beul, want het gaat fout. Zodat de beul hem doorstoken heeft terwijl hij stond aan de brandstapel. En toen het volk dit zag, liep het in wanorde en ging smijten met stenen. Maar het was te laat, het schaapke, dat is Christoffel Fabricius, bleef vermoord. En aan het laatste couplet, laten wij daar dankbaar voor zijn, heilige godsgemeente. Want God zal op een bepaald moment uw verkleining, uw vernedering aanzien en Babel met het zwaard van zijn mond verdoemen en dan zult gij snel bij hem in het rijk komen. Dus gij, dominees, niet zwijgen, geen enkel seizoen, bouwt Gods kerken op, laat uw mond een trompet zijn en dan krijgt ge 's levens kronen. Dat zijn de laatste twee coupletten van een martelaarslied dat toen gezongen werd na deze gebeurtenis. En ik stel voor dat wij dat samen zingen. Ja, dat mag wel hoor. Yeah.
die hem doorstak, daar hij stond aan de staken. Als al het volk dit zag, het liep zonder verdrag en smeet ons om met stenen. Is niet wel te bewenen. Neem dit voor dank, heilige God, zijn
We hebben dus gezongen en sommigen smeten met stenen. En we zien dat ook hier op dat plaatje uit het Martelarenboek. Ja, dat gebeurt eigenlijk steeds meer. En dat heeft er natuurlijk mee te maken omdat de Romeinse kettermeesters steeds wreder, steeds gemener optreden. En dat roept verzet op. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de protestanten steeds talrijker worden. En dus ook beter durven. Het komt dan ook steeds meer voor dat ze gevangen medegelovigen bevrijden. En het komt ook steeds meer voor dat er gewapende mensen de hagepreken bewaken. En zo de Romeinse overheidsdienaren uit de weg houden. En dat roept de vraag op bij de mensen die de Bijbel aandachtig lezen, en dan denk ik aan hoofdstukken zoals Romeinen 13, dat je de overheid gehoorzaam moet zijn, van mogen wij ons wel verzetten op deze manier tegen de overheid? Mogen we in opstand komen? Misschien best wel niet alleen een vraag uit de geschiedenis, maar ook wel een hele actuele vraag. Mogen christenen nu in het Midden-Oosten de wapens opnemen tegen IS? Ik roep de vraag zomaar eventjes op. Het is dus niet een vraag van alleen van het verleden. Het is een vraag die nog steeds van belang is. Nou, daar gaan de dominees over vergaderen. En dan gaan we naar het zuiden van België. We zaten dus in Antwerpen in het noorden. En dan gaan we nu naar de Franse grens. Dit hebben we net gezongen. Naar het dorpje Nieuwkerken. Want daar wordt in 1566 een soort synode gehouden. En op die synode wordt besloten dat gewapend verzet onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. De voorzitter van die synode, dat is Petrus Dateen, een felle en strijdlustige Calvinist. En voordat ik over dat gewapend verzet verder ga, wil ik eerst eigenlijk even met u naar die Petrus Dateen kijken. Het monumentje links op het plaatje, daar heb ik apart een foto van gemaakt. Ik douw steeds, ik ben dat ook niet gewend, zo'n dingetje. Ik ga het nog een keer proberen. Ik ben er niet onzeker over dat het wel weer lukt, maar het is een beetje storend. Het is mijn schuld, want ik draai op het verkeerde, ik druk op het verkeerde knopje. Ik heb dit apparaatje van collega Douw gehad, dat is heel goed, maar ik kan er niet zo goed mee omgaan. Keer. Had ik toch een beetje te grote mond van dat ik dat wel kon. Ja, daar komt hij weer.
Geen licht, maar ik ga proberen.
Het ging mij om dit plaatje, zodat u ziet dat in Nieuwkerken, dus op de grens van Frankrijk en Vlaanderen, daar wordt de herinnering aan de Geuzentijd nog levendig gehouden. Ik durf haast niet meer op dat dingetje, ik ga het gewoon hier aanwijzen. En dan gaat het gaat mij om dit symbool, dat is de bedeltas van de Geuzen. En de Belgen zien ook in verband met het toerisme overal brood in. Dus ze gaan niet alleen de belangstelling voor Wereldoorlog 1 proberen op te kloppen en te gebruiken om zoveel mogelijk toeristen daarheen te trekken. Maar ze zijn de laatste 10 jaar ook behoorlijk bezig om het verleden, het protestantse verleden, weer in beeld te brengen. Vandaar dat monumentje daar. Dit is Petrus Dateen, daar wilde ik wat over vertellen. Hij is in 1531 geboren. In Zeeuws-Vlaanderen. We weten eigenlijk heel weinig van zijn jeugd. Hij moet heel intelligent geweest zijn. Want anders zouden ze hem niet naar het klooster in Ypres gestuurd hebben om daar te studeren. Dus dat is in ieder geval iets wat we weten. Hij was intelligent. En wie zich gaat verdiepen in hem, blijkt dat hij echt heel intelligent was. Als je kijkt wat die man al vluchtend van het ene land naar het andere land nog gepresteerd heeft, wat hij heeft kunnen studeren, wat hij heeft kunnen publiceren, is echt onvoorstelbaar. Van zijn bekering weten we ook heel weinig. In de boeken kom je een theorie tegen die ik wel geloofwaardig vind. En dat is ongeveer deze theorie. Natuurlijk heeft Petrus Dateen gehoord van Luther en van de terechtstellingen. En er is in een vrij vroeg stadium in Ypres een jonge schoenlapper terechtgesteld. En die jonge schoenlapper was zeer bespraakt en buitengewoon goed thuis in de Bijbel. En hij wist dus alle monniken die hem verhoorden schaakmat te zetten in de verhoren. En elke keer kwamen dus die monniken terug in dat klooster waar Petrus Dateen aan het studeren was. En dan hoorde hij dus dat ze het toch wel heel moeilijk hadden om die gewone schoenlapper klem te zetten. Omdat hij zoveel uit de Bijbel wist en zo goed van de tongriem gesneden was. En hoogstwaarschijnlijk heeft Petrus Dateen toen gedacht, als een eenvoudige schoenlapper zulke bestudeerde monniken klem kan zetten, is dan die Rooms-Katholieke leer wel de juiste leer. Maar hoe het ook zij, het is 2 jaar later en Petrus Dateen is dan nog maar 18 of 19 jaar, dat hij al openlijk voor zijn opvattingen uitkomt. En u kunt het gevolg wel raden. Hij moet vluchten, gaat naar Engeland, studeert daar. En direct na zijn studie gaat hij naar Duitsland. Daar is een vluchtelingengemeente van Vlamingen. En voor hen vertaalt hij de catechismus en berijmt hij zijn psalmen. Dat is dus allemaal voor die Vlaamse, dus Nederlands sprekende gemeente in Duitsland. Hier ziet u de oudste druk, catechismus of onderwijzing in de christelijke leren, gelijk in de kerken en scholen van een keurvorstelijke Pfalz gedreven of geleerd worden. Ik moet u zeggen, ik heb dat nog wel even geoefend thuis hoor. Dat ik hier, anders denk ik, wat is die man knap, dat valt echt tegen. Ik heb even te puzzelen. Ja. Dat over Petrus Dateen. En dan zitten we dus inmiddels al in het zuiden. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen, vertelde ik aan het begin van deze lezing. Als hij namelijk in 1566 teruggaat naar Vlaanderen, die Petrus Dateen, dan is daar de beeldenstorm begonnen. Al fietsend met mijn vrouw een paar jaar geleden in Zuid-Vlaanderen, in Frans-Vlaanderen is dit, kwam ik dit wonderlijke bordje tegen, Chemin du Preekhoek. En ik heb het nog eventjes apart gefotografeerd, nou moet het voor iedereen te lezen zijn. Chemin, dat is Frans voor laan. En Preekhoek, dat is een wonderlijke vermenging van Frans en Nederlands. Maar daar heeft dus een zekere Sebastiaan Matte de allereerste hagepreek gehouden die ergens in. En dat was een buitengewoon fel mannetje. En die heeft ook opgeroepen tot de beeldenstorm. De Rooms-Katholieken, ik vond dat toch te aardig om niet te laten zien. De Rooms-Katholieken kijken natuurlijk heel anders tegen die hagepreek en tegen die beeldenstorm aan dan wij. En ze hebben in 1888 daar een kapelletje neergezet om die gebeurtenis te herdenken. Maar hoe doen ze dat? Nou, u ziet op dat driehoekje boven het kapelletje een tekst staan. Ook die heb ik van wat dichterbij gefotografeerd. Dit kapelletje, zeggen ze, is opgericht ter uitboeting van de eerste openbare geuzenpreek, gehouden ten jaren 1566 door Pieter Loyssone en Sebastiaan Matte op dit kloosterveld. Daar is het allemaal begonnen. En wij schamen, zeggen die Rooms-Katholieken, wij schamen ons er nog steeds vreselijk voor. En daarom hebben we dat kapelletje gezet om boete te doen. Want daar zijn die beeldenstormen en dergelijke begonnen. Daar zijn onze mooie kerken vernield. Eventjes zomaar de andere kant laten zien. Als die beeldenstorm zich uitbreidt, ook naar het noorden toe, dan voelt Philips II, zoals u waarschijnlijk van de geschiedenislessen op de lagere school nog wel weet, koning van Spanje en heer der Nederlanden en fel Rooms-Katholiek, nou voelt Philips II zich gedwongen om daar wat aan te doen en hij pakt eerst de meest calvinistische steden aan. Hij gaat bijvoorbeeld de stad Valenciennes in Noord-Frankrijk belegeren. Dat was de stad waar Guido de Bray werkte. En het is de belegering van deze stad waarom dat die dominees in Nieuwkerken met elkaar afspraken gewapend verzet is toegestaan. En toen heeft onder andere Petrus Dateen zich ingezet om legertjes te maken, vrijwilligers te werven. En binnen korte tijd had hij een mannetje of 800 bij elkaar. En dan nog eens een boerenlegertje van zo'n 3000 man gewapend met hooivorken en dergelijke. Maar die 800 die waren best professioneel bewapend. En anderhalve week later werd dat legertje van 800 man in de pan gehakt door de overheidstroepen. 300 man sneuvelde, de overige 500 die vluchtten in de bossen. En dat gebeurde ook met dat boerenlegertje en die geuzen die in de bossen vluchtten, die restanten van die legertjes, de bevrijding van Valenciennes is dus niet gelukt. Dat waren de bosgeuzen. Je had niet alleen watergeuzen, je had ook bosgeuzen. En die bosgeuzen waren natuurlijk buitengewoon verbitterd. Zij wisten even goed als dat wij dat wisten, dat je hoort te vergeven. Maar ze vonden dat toch wel wat moeilijk. En zich wreken op die gemene overheidsdienaren. Dat ging beter. En dat deden ze dan ook. En zo kwamen wij al fietsend daar de tombe tegen van de plek waar 3 priesters vermoord zijn door de bosgeuzen. Die bosgeuzen die hadden eerst een heel sterk kerken. Het waren een groepje van een man of 40. En die hadden eerst wat kerken geplunderd. Onder andere de kerk in Reningelst, een klein plaatsje in Vlaanderen. Daar hadden ze 3 geestelijken gevangen genomen en meegescheurd van kerk naar kerk. Beelden kapotgeslagen. Toen hebben ze nog in een andere kerk in Dranouter nog een pastoor te pakken gekregen. En die 4 hebben ze meegenomen. En 3 ervan hebben ze op deze plek gedood. En u ziet hier op deze tombe staan. Hier stierven voor het katholiek geloven. 'S avonds ten 11e op 12 januari 1568. De 3 priesters van Reningelst. En onder op de tombe staat. De laatste vraag van de geuzen was. Wilt gij de mis afzweren en beloven nooit geen mis meer te doen, dan sparen wij uw leven. En het antwoord klonk, liever de dood. Dus even een kijkje vanaf de Rooms-Katholieke kant naar de hervorming. En in deze kerk, dat is de kerk van Reningelst, worden deze mensen nu als heiligen vereerd. Rechtsboven, zou ik het toch eens proberen met dat dingetje, het is wel eng hoor. Ja, dat is het hem juist. Ik ga het toch maar gewoon aanwijzen. Het gaat mij daarom, om dat bordje. En ik heb ook dat bordje apart gefotografeerd. En u ziet, van elke priester is er 1 bordje apart opgehangen. En dat zijn dus wat wij reliquieën noemen. Want die mensen, die vermoorde priesters, worden als heiligen vereerd. En in een glas in loodraam ziet u de moord op die 3 priesters afgebeeld. Voordat we nou denken van dat is de schuld van Petrus d'Athene, zeg ik, Petrus d'Athene was toen al weg. En of hij geweten heeft van die terreur, van die anti-terreur door de bosgeuzen, of die dat goedgekeurd zou hebben of niet, dat is allemaal speculeren. Ik ga dat dus ook niet doen. Wat ik wel weet, is dat Guido de Bray nadrukkelijk afwijzender stond tegenover geweld en gewapend verzet dan Petrus d'Athene. En wij kunnen dat in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis nog steeds lezen. Want waar was Guido de Bray, die andere hervormer, zo bang voor? Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën. En nou komt waar Guido de Bray bang voor was, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden. Betekent natuurlijk niet dat Guido de Bray geen hekel had aan heilige verering. Hij wist net zo goed als d'Athene dat wie heiligen vereert aan het werk van Christus tekort doet. En ik moet er niet alleen bij zeggen, niet alleen toen, maar ook nu nog steeds tekort doet. Ik heb eens even op internet gekeken en u ziet 2 december 2015 vond ik op een officiële site van de Rooms-Katholieke Kerk: een heilige is iemand die sterk aan Jezus doet denken. Hij of zij is een andere Christus. Dat gaat dus heel ver. En ik heb in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, die heb ik thuis staan, 1995 dateert die, gelezen: door sommige gelovigen heilig te verklaren, erkent de kracht, de kerk, de kracht van de geest der heiligheid die in die gelovigen is. En door hen als voorbeelden, en daar komt hij, en als voorsprekers te geven, ondersteunt zij hun hoop. Dus heiligen als voorsprekers, nog steeds. En dan komen we langzamerhand bij een van de belangrijke kernen van de hervorming. We hebben dat eigenlijk al gezien in die oude preek van 1520 over de Canaanese vrouw. Wij moeten rechtstreeks tot Christus gaan. En geen advocaten zoeken daar weer tussenin. Dit is de achtergrond van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar Guido de Bres zegt, wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, verenigende de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. En ik weet niet of er iemand onder u is, ik hoop het wel, en ik denk het eigenlijk ook wel, die wel eens bang is dat hij geen toegang heeft tot de goddelijke majesteit. Omdat die goddelijke majesteit zo oneindig heilig is. En wij zo vreselijk onheilig. En als je dan dit leest, maar de middelaar die de Vader ons heeft gegeven, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepsel, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dan ben je toch wel eens verwonderd dat via zulke oude geschriften ons een hele duidelijke weg gewezen wordt. Die wij mogen en ook moeten gaan, wil het wel zijn, voor de eeuwigheid. Kom ik dit bij andere reformatoren ook tegen? Ja, Nicolaas Peters, die oude monnik, 1520, ga nou niet naar de apostelen. Guido de Bret. Ga rechtstreeks naar Christus, want hij hoeft ons door zijn grootheid niet te verschrikken. En Petrus Dateen, in dit prachtige boekje, ik kan het u zeer aanraden, een christelijke samenspreking uit Gods woord, waarin Petrus Dateen geestelijke raad geeft aan een vrouw die bij hem komt, Elisabeth heet ze, Elisabeth de Grave. En die vrouw die is verslagen na een preek door een wederdoper, waarin die wederdoper op grond van de Bijbel heeft gezegd dat ieder die de weg geweten heeft en hem niet bewandelt, met vele slagen geslagen zal worden. En ze komt dan moedeloos bij Petrus Dateen. En dan zegt hij dit wonderlijke antwoord tegen haar. Elisabeth, alle mensen moeten hun onvolkomenheid bekennen en van harte beklagen, daar heb ik geen kritiek op dat je zegt dat je door en door slecht bent. Maar je moet wel zo erover klagen dat je niet vergaat in de overvloed van zulke droefheid die de dood werkt. En het komt mij voor dat uw droefheid zo is, die dus tot de wanhoop leidt. Omdat gij tussen de wet en evangelie geen verschil maakt. En Christus uw heiland nog niet recht kent. Daarom zijt gij nog ver van de kinderlijke vrees. Maar de volkomen liefde drijft de vrees uit. Want de vrees geeft benauwdheid. En wie vreest die is niet volkomen in de liefde. Daarom leer toch mijn lieve Elisabeth Gods woord beter te verstaan. Opdat gij van Christus niet een andere Mozes, dat is van uw zaligmaker en advocaat, niet een aanklager en verdoemer maakt, terwijl het de hoogste oneer is waarmee Christus van mensen kan onteerd worden. Er staan meer mooie dingen in dit boekje trouwens. En het is ook wat evenwichtiger dan ik nu vertel, want ik heb er één ding uitgelicht uit al die preken en uit die, en dat is het, een van de kenmerken van de hervorming is het alleen Christus, alleen het geloof, dat is ook waar, alleen de schrift, dat is ook waar, maar alleen Christus is daar direct mee verbonden. Ik sta sta even te aarzelen. Ik heb eigenlijk geen tijd meer om nog te zingen. Ik wil het zingen van Psalm 130 maar overslaan. Want het volgende dat is... Ik kijk even naar de organisator van deze middagen. Is... Hè? Ja, misschien kan dat nog wel dan. Want ik ga nu een klankbeeld draaien. Daar is geluid bij. Ik praat daar wel op met een stem die nog niet door verkoudheid is aangetast. Maar dan heb ik geen microfoon meer. Of ik moet hem daarvoor leggen dat ik hem misschien het geluid versterkt. Dat zou misschien nog kunnen. Dus dit doen we niet, dat zingen. Of straks misschien. We gaan dus nu naar het midden van Vlaanderen. We zijn in het noorden geweest in Antwerpen. Daarna zijn we helemaal naar het zuiden gegaan, naar Nieuwkerken. Dat plaatsje, die omgeving waar die eerste hagepreek gehouden is. En ik ga nu met u naar een dorpje kijken wat de moeite waard is om te bezoeken. Het duurt vrij lang voordat ik erbij ga praten, maar dat komt echt, dat moment. Hoop ik.
Bart, zou dat dan zo moeten? Ja. Zou dat, ja.
Josje, moet je daarna.
Ja, ik moet even kijken waar dat zit.
Oudenaarde in België. Het Marktplein met het stadhuis. Januari 2004. Op dit plein zijn in de 16e eeuw tientallen mensen om hun geloof opgehangen, gewurgd, verbrand. Gilijn de Mulenere bijvoorbeeld. Een Calvinistische schoolmeester die in 1554 in handen valt van de Roomse ketterjagers. Vanuit de gevangenis schrijft hij: de vele gedachten die in mij omgingen, zou ik aan niemand ter wereld ten volle kunnen meedelen. Vooral de droefheid van mijn vrouw en 5 jonge kinderen heeft mij het hart gebroken. Toch verloochent hij Christus niet. In de gevangenis wordt hij 3 lange maanden door 4 Roomse priesters verhoord. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld. Zingend gaat hij naar de plaats van terechtstelling, de grote markt van Oudenaarde. Daar wordt hij eerst gewurgd en daarna verbrand. Wat was dat voor een geloof waar zulke mensen hun leven voor over hadden? Dat kunnen we te weten komen door de verslagen van de verhoren te lezen. Bij die verhoren werd meestal gruwelijk gemarteld. Toch hielden de zogenaamde ketters vol dat Christus het hoofd van de kerk is en niet de paus. Dat het brood bij het heilige avondmaal gewoon brood blijft. Dat een priester de zonde niet kan vergeven en dat beelden niet in een kerk horen. Ze lazen dat in hun Bijbel, een boek dat gewone gelovigen volgens de Rooms-Katholieke Kerk niet mochten lezen. De vervolgingen, de martelingen en de verbrandingen konden de groei van het protestantisme niet tegenhouden. Integendeel, in 1566 waren er in Oudenaarde en omgeving wel 6 Calvinisten op 1 Rooms-Katholiek. Ze durfden het nu aan om kerkdiensten te gaan houden in het open veld. Zo'n hagepreek werd in 1564 gehouden bij Horebeke, een dorpje vlak bij Oudenaarde. Gewapende mannen hielden de Roomse overheidsdienaren uit de buurt. Vooral in 1566 waren er veel hagepreken. Er kwamen grote aantallen mensen op af. 7000 mensen bij Oudenaarde, 30.000 bij Antwerpen, 20.000 bij Gent, 15.000 bij Doornik. Wat een belangstelling voor het boek dat ons eeuwig gelukkig kan maken. Steeds meer lieten de Calvinisten zich gelden. Een van de dingen waar ze vanuit de Bijbel bezwaar tegen hadden, was de Roomse manier van avondmaal vieren. De Roomsen zeiden dat de hostie, een soort avondmaalsbrood, echt veranderde in het lichaam van Christus. Je moest dus voor dat brood knielen en het aanbidden. In mei 1566 rukt de 22-jarige Jan Tuscaan in de kerk van Pamelen de hostie uit de handen van de priester en werpt ze op de grond, terwijl hij roept: ik kan die afgoderij niet langer verdragen. Zie, daar ligt uw God. 10 dagen later wordt hij op de markt in Oudenaarde verbrand, met het zogenaamde kleine vuur, zodat het lang duurde. En nadat hem de hand was afgehakt waarmee hij de hostie had aangeraakt. Het is een van de vele gebeurtenissen die de volksmassa woedend maakt. En in hetzelfde jaar breekt de beeldenstorm los. Kerken, kloosters en kapellen worden gezuiverd. Een van de beeldenstormers zei ervan: het is maar een kleine wraak om deze beelden te vernielen. De Roomse geestelijken vernielen de beelden die door God zelf gemaakt zijn, namelijk onze ouders, onze broers en zussen en onze vrienden. Philips II is niet alleen koning van Spanje, maar ook heer der Nederlanden. Hij is fel Rooms en stuurt Alva en Parma om de opmars van de protestanten tegen te houden. Op deze oude prent zien we hoe de 17 Nederlandse provincies belegerd worden door de Spaanse soldaten en verdedigd door de Nederlandse leeuw. Parma is een bekwaam legeraanvoerder en weet stad na stad te veroveren voor de Spanjaarden. In 1582 Oudenaarde, in 1585 Antwerpen. De zuidelijke Nederlanden, wat we nu België noemen, zijn dan in Spaanse handen. De Calvinisten, inmiddels Geuzen genoemd, vluchten met tienduizenden naar de vrije noordelijke provincies, het tegenwoordige Nederland. Kleine groepjes protestanten blijven achter. Het zijn vooral de armeren die wonen in hutten in de dun bevolkte en bosrijke streek ten oosten van Oudenaarde. 100 jaar lang hebben de overgebleven geuzen het heel moeilijk in het nu overwegend Roomse zuiden. Uit het noorden komen predikanten, als kooplieden vermomd, in het geheim kerkdiensten houden, in schuren en dergelijke. In dit zogenaamde huisje van Elodie heeft een dominee zich 6 weken in een kelder verborgen moeten houden. De doodstraf werd wel niet meer toegepast, maar we lezen wel van predikanten die een pak slaag kregen, van bijbels die in beslag werden genomen en van grote problemen rond dopen, trouwen en begraven. Zaken die je eigenlijk alleen via de Roomse kerk kon regelen. Eerlijkheidshalve moet hierbij verteld worden dat omgekeerd de Roomsen in de noordelijke Nederlanden ook tweederangs burgers waren. Maar hun schuilkerken, bijvoorbeeld deze in Amsterdam, zagen er wel mooier uit dan het huisje van Elodie. In 1795 is de moeilijkste tijd voorbij voor de ongeveer 200 protestanten die toen in Horebeke en omgeving woonden. Dit is het kerkje dat toen in Corsele in gebruik genomen werd. Het was nog wel gebouwd volgens beperkende regels. Het moest gewoon een onderdeel van een boerderij lijken. En het mocht geen ingang hebben die vanaf de straat te zien was. In 1815 worden Nederland en België samengevoegd onder één koning. De protestantse koning Willem de Eerste. De protestanten in Corsele, nog steeds geuzen genoemd, krijgen nu een eigen schooltje. 50 leerlingen van 8 tot 15 in één lokaal. Ook komt er door toedoen van onder andere Willem de Eerste een eigen begraafplaats. In Horebeke was er alleen het kerkhof rond de Roomse kerk. Daar mochten protestanten niet begraven worden. Men begroef dus de doden in de achtertuin. De overlevering vertelt dat fanatieke Roomsen soms het lijk in de nacht opgroeven en dan tegen de huisdeur zetten. Het is dus een grote vooruitgang dat de protestantse doden nu een eervolle begrafenis kunnen krijgen. In de muur langs het kerkhof is deze inscriptie te lezen: zelfs na hun dood zorgt Willem I, koning der Nederlanden, voor zijn onderdanen. 1824. In 1872 krijgen de hervormden in Corsele een echte kerk met een klokkentoren. Op de spits staat een kruis, want de overheid wilde geen verschil met de Roomse kerken. Opvallend zijn de mooie ramen. Maar waar het in deze kerk echt om gaat, is de prediking, zoals goed te zien is aan de fraaie preekstoel en de eiken voorleeskatheder. Geuzen wilden ook anderen met het woord van God in aanraking brengen. Zo zien we hier een zogenaamde bijbelkolporteur langs de huizen gaan om bijbels te verkopen en uit te leggen. Helaas werd dit werk rond 1950 stopgezet. Om financiële redenen staat ergens te lezen. Maar vermoedelijk ook omdat de gemeente in Corsele na 1950-1960 achteruit gaat. Veroudering van de bevolking, verhuizingen, import van andersdenkenden, huwelijken met katholieke partners en de welvaart deden de gemeente geen goed. In 1982 zijn er niet genoeg leerlingen meer voor het schooltje. Het is nu het Protestants Historisch Museum. Het kerkje is gelukkig nog niet tot museum omgebouwd. Er wordt nog steeds gepreekt. Maar van de 100 leden zijn er slechts zo'n 15 trouwe kerkgangers. God geve dat de boodschap die boven de kerkdeur te lezen is, in Corsele blijft klinken, of opnieuw en krachtiger gaat klinken, zodat er ook in de Geuzenhoek een gemeente van Christus blijft.
Dat was 2004. Ik heb uiteraard een paar zinnen nog. Want het is zo mooi, want ik eindigde natuurlijk met de wens dat daar een gemeente mocht blijven. Ik heb uiteraard geïnformeerd en mijn contacten daar. En tot mijn grote blijdschap zijn daar de laatste jaren Rooms-Katholieken uit de omgeving die zich bij die gemeente hebben aangesloten. Is er een andere predikant gekomen, een aanzienlijke betere, die in zijn preken zelfs stukjes van de catechismus verwerkt. Hij moet wel buitengewoon voorzichtig manoeuvreren, want de gemeente is heel breed van vrijzinnig tot en met orthodox. Maar het gaat gegarandeerd de goede kant uit. En wij zeggen wel eens van, het loopt de Heer uit de hand. En dan in 2004, als je zo'n beetje met je gemeente verbonden voelt, omdat je daar wat contacten gekregen hebt, denk je van, en dan vouw je handen en dan blijkt de Heere toch een God te zijn die ook ons wel eens bemoedigt met zulke dingen. Ik zou er graag meer over vertellen, maar de tijd is echt om.
Helemaal niet erg dat de tijd om is, want dat geeft u misschien wat stof om wat uit te breiden als straks de pensioendatum komt. En u nog eens een keer te vragen. Heel hartelijk dank voor deze boeiende middag. Ik denk op zo'n rustige wijze vertaald dat het ook fijn is in zo'n gezelschap om er naar te luisteren en naar te kijken. Ik hoop dat u nog veel werk ervan mag maken en dat het ook met zegen mag zijn zo stukjes van de geschiedenis te laten herleven. Want een geschiedschrijver zei ook, als we ons niet in de geschiedenis verdiepen, nopen we ons noodzakelijk de geschiedenis te laten herhalen. Dus dat het tot zegen mag zijn, ook uw werk in deze aan. Heel hartelijk dank. Als dank hier een blijk van waardering voor u.
Hartelijk dank.
En voor uw vrouw zal ik geven dat hij deze middag meegekomen is en de tijd die u eraan mag besteden om dit voor ons klaar te maken. Ik hoop dat het een tot ziens in deze mag zijn. En wil ik vragen of de dominee met ons wilt eindigen en dan het zingen ook van Psalm 30 nu nog even ruimte wil geven. Wil u het even met deze microfoon doen, dominee? Dan gaat het zeker goed.
Het was heel boeiend, broeder van Walsum. Dank u wel. Ja, fijn dit allemaal te horen. Zullen we samen met elkaar bidden. O Heere, zo hebben wij heel wat gezien. We kunnen het ons eigenlijk niet goed voorstellen. Hoe die mensen trouw zijn gebleven. En hoe ondanks het woeden van de vijand dat u uw kerk daar geplant hebt. En dat het tot op de dag van vandaag nog bestaat. Heere, uw werk gaat inderdaad door. En daar willen we u voor danken. En tegelijkertijd willen wij u bidden en smeken. Dat uw kerk verder uitgebreid mag worden. Heere, u weet wat er gebeurt in andere landen. Hoe uw kinderen gedood worden, opgepakt worden. O Heer, wil ook daar uw kerk uitbreiden. En geef dat zelfs de vervolgingen ertoe leiden dat uw koninkrijk mag komen. We danken u voor wat u ons gaf vandaag. Wil in ieder van ons gedenken, bewaar ons op de weg naar huis. En zie ons aan in genade, om Jezus wil. Amen. En dan zullen we nu zingen de breng van Datheem, Psalm 130, uit de diepten, o Heere, en dan al een Belthuis.